Ik zal proberen om samen te vatten waar we mee bezig geweest zijn. We beginnen met vrijdag. Toen ik heb proberen duidelijk te maken dat er pas iets wezenlijks gebeuren kan als wij uit het gareel van onze voorlopige conditionering geraakt zijn. Dat is een korte zin die een heel leven inhoudt. Losraken van de wijze van in de wereld zijn. En dat betekent dus losraken van het wereldbeeld wat je hebt, losraken van het zelfbeeld wat je hebt. Die twee, dat zelfbeeld en het wereldbeeld, zijn natuurlijk innig verbonden. Verandering van het zelfbeeld brengt verandering van het wereldbeeld mee. En ik heb ook duidelijk gemaakt, hoop ik, dat dat dus niet kan door de bewuste inspanning met het instrumentarium wat je hebt. En als je dat goed beseft, dan is de gedachte niet ver. Dat het dus niet kan. Maar ik heb in latere toespraken duidelijk gemaakt dat het instrumentarium, dat is je bewustzijn, teruggaat op de structuur van je energiesysteem. Daar hebben we het niet zo uitvoerig over gehad. Maar het is wel zo. En daarom zijn, behalve de oefeningen van Greet in dit verband, de twee laatste avonden waarin ik een beetje die energie oefening heb begeleid, is misschien het belangrijkste uit de hele vijfdaagse. Wat is namelijk nodig? Dat de centra, de energiecentra, anders gaan werken dan ze tot nu toe werken. Het betekent in feite dat het overaccent van het omhoog stuwen van de energie moet eerst gekeerd worden, zodat het in de basis is, in de bekkenbasis is, en daarna moet de energie in de bekkenbasis via het sekscentrum weer omhoog gevoerd worden. Dat is in het kort wat gebeurt. En dat hangt samen met je wijze van zijn in de wereld. En de wetenschap voor die totale omkering van die werking van de energie, die in delen van Azië nog wel bekend was, dat neemt steeds meer af. En wij zullen dus voor onszelf een nieuwe weg moeten vinden. Maar in feite moet dat gebeuren. Dat in die centrum, dat is, daar kom je niet overheen. Dat moet gewoon gebeuren. En ik heb een klein beetje aangegeven hoe je je bewust kunt worden van hoe je in de wereld staat. En dat kun je alleen maar door rustig te gaan beseffen hoe je de dingen doet, hoe je kijkt, hoe je luistert. Hoe je verhouding is, vooral tot de hele eenvoudige dingen van het leven. Zodat je misschien geleidelijk aan gaat merken dat er eigenlijk in de wereld niets materieels is. Dat materie gestolde energie is. En het hoofdkenmerk van energie is dat het nooit stilstaat, dat het beweegt. Maar zelfs in die gestolde energie, die alle vormen heeft die je bedenken kunt, is dus een rest aanwezig van niet gestolde energie. En dat noemen wij het leven. Maar er is niets denkbaar in de wereld wat niet in laatste instantie bewustzijn is. Bewustzijn met een verschillend trillingsgetal. En dat trillingsgetal is tevens een aanduiding, hè, dus het trillingsgetal van de energie, of de verfijning van de energie, hoort tevens bij een bepaald soort organisme. Hoe hoger georganiseerd het organisme is, hoe meer het kan werken met een hogere, dat wil zeggen een fijnere, een snellere, een hoger trillingsgetal van de energie. Maar omdat we in de evolutie zitten, en de evolutie wil zeggen een voortdurende wording, in een heel groot bestek, een aardleven van ons, van geboorte tot dood, is eigenlijk een heel klein bestek. Maar je kunt de evolutie dus ook zien als zoiets wat voortdurend in wording is. En waar dus ook tijden in voorkomen van een grote groei, een afnemende groei, een afsluiting, dat noemen wij dan dood, en een nieuwe groeiimpuls. In dat hele grote bestel onderscheid je dus niet naar de uitingen, maar je onderscheidt dus naar de energiestructuur van de verschillende organismen om te kunnen weten waar je mee te maken hebt. En wat onszelf betreft, wij hebben dus de mogelijkheid om hogere energie, snellere energie, te gebruiken, mee te leven. Maar daar zit dan vast dat we alle uitingen van de lagere energievormen, dat we die tot een peil moeten brengen dat ze ons niet meer hinderen. En dat is dus wat ik ook in vorige langere sessies heb benadrukt. Waarvoor de enige oefening is dat je bewust wordt van hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je handelt ten aanzien van alles om je heen, maar ook ten aanzien van jezelf. Dat kan je het gevoel geven dat je een voorlopige vorm bent. En dat is heel belangrijk. Wat ik in alle gesprekken merk met alle mensen, het is dat er zelden iemand is die zich bewust is dat hij een voorlopig iets is. De manier waarop de problemen geformuleerd worden zijn zo dat het lijkt alsof dat iets is, dat er een moeilijkheid is in iets wat af is, in iets wat klaar is. En wat nu in zijn functioneren wordt gehinderd. Maar die moeilijkheid die je hebt, het kunnen allerlei soorten problemen zijn, geven eigenlijk alleen aan van dit is de plek waar je je meer bewust kunt worden. Dat is een fundamenteel verschil. Als je moeilijkheid hebt om te beseffen dat dat nu juist de plek is waar jij bewust kunt worden. En waar je je dus bewust kunt worden van de voorlopigheid van je bestaan, van jezelf. En dat is heel erg belangrijk. Dat je dat, om zo te zeggen, nooit meer kwijtraakt. Dat gevoel dat je voorlopig bent. Want dat is de enige mogelijkheid om los te raken van de hypnose, van de vereenzelviging van jezelf met de toestand van de geest waar je nu in bent. Dat is de enige mogelijkheid. Nu ons die andere mogelijkheid die er vroeger was, waar ik toch wel resten van heb meegemaakt, dat een meester dus bij een leerling die centra omzetten, nu dat ons ontbreekt, en ik denk dat het een heel goed iets is dat dat er niet meer is, of vrijwel niet meer is, want dat schept grote afhankelijkheid. Nu zullen wij dus zelf moeten onderzoeken hoe wij ons bewust kunnen worden van onze voorlopige staat. Daar heb ik het eigenlijk nu 5 dagen over gehad. En dat wij niet gedoemd zijn om in die voorlopige staat te blijven in de zin dat we ons identificeren met die voorlopige staat. Want als je je ermee identificeert, als je dus daarmee vereenzelvigt, dan is het niet meer voorlopig. Dan bevestig je eigenlijk voortdurend dat die niet voorlopig is. En je gaat daarmee dus tegen evolutie in. Want het is voorlopig. En het blijft voorlopig. En het gaat er juist om dat je voorlopig blijft. Zodat er voortdurend verandering kan zijn. En daarbij moet je natuurlijk het idee van een eindpunt voorgoed loslaten. Want het is een fictie. En ik kan het aan hele, hele simpele dingen zien. Hè. Ik bel voor dat we gaan lopen bijvoorbeeld, of dat het afgelopen is. Dan zie ik eigenlijk bij bijna alle mensen dat ze nog behoefte hebben om er nog even in te blijven. Dat is een uiting van die hypnose. Je bent eigenlijk niet bereid om naar het volgende moment te gaan. Of je bent ergens op visite. En je merkt dat het gesprek is eigenlijk afgelopen. Dan krijg je het herkauwen. Hè? Dan zou je eigenlijk weg moeten gaan. Dat doen we niet. Dat is zelfs onbeleefd. Dat zijn allemaal uitingen van hetzelfde. En daarom is ook ons idee van niets doen, dat is daarop geënt. Dat is dus nog trager. Maar niets doen is eigenlijk alles doen. Dat is eigenlijk heel wakker zijn. Dat is eigenlijk die voorlopige vorm die je hebt. Die voorlopige toestand waarin je bent, als voorlopig ervaren. Zodat de impuls die gemaakt heeft dat je op aarde kwam, weer voor jou ervaarbaar wordt. Niet op de manier zoals je in die voorlopige vorm de zaken ervaart. Maar op een andere manier. Ik heb geen ander woord ervoor. Er wordt wel gewaar zijn. Maar goed, dat is ook weer een woord. Maar als je nou maar snapt waar het om gaat, dan is dat woord voor mij niet zo belangrijk. Betekent dus eigenlijk dat je met de haren uit het moeras moet trekken. En dat kun je dus niet wilsmatig doen. Je kunt alleen onverzettelijk doorgaan met je bewustwording. En dat echt als het grote in je leven zien. Dan wordt het heel anders. Dan ga je merken dat het leven je verschillende mogelijkheden aandraagt om je te helpen daarmee. Ik heb het heel goed gemerkt in het krijgsgevangenkamp toen ik op een dag plotseling besefte dat dit een unieke situatie was waarin ik was. Voor mijn hongerrantsoen werd gezorgd. Ik had een hele duidelijke taak in de dodenbarak. Daar hoefde ik niet over te denken. Het was heel eenvoudig. En verder was ik vrij om te studeren. Zonder boeken. Ik had er natuurlijk ook anders op kunnen reageren. Ik had het vreselijk kunnen vinden. Maar dat hangt gewoon af van hoe je dus in jezelf staat. Dat je gaat ontdekken dat het leven eigenlijk voortdurend mogelijkheden aandraagt om bewust te worden. En de ene keer is het door iets prettigs, zodat je plotseling een mogelijkheid krijgt. Je ontmoet iemand, je doet een relatie op die je dus een mogelijkheid geeft om dieper in jezelf te komen. Of daar wordt je iets aangedaan wat zo op het eerste gezicht onredelijk wreed lijkt. Maar het is hetzelfde. Er is dus niet, daar had ik nog een gesprek vanochtend over met iemand, er is dus niet een doem. Er is niet, het is niet zo dat een mens gedoemd is ergens toe. Dat wat een doem lijkt, is een mogelijkheid om je los te maken van die herhalingsvoering van je leven. Daar heeft het ook over gehad. En wat het allerbelangrijkste is, misschien, dat is dus dat je niet ergens naartoe kunt oefenen. Dat het zich al levende, al doende, al oefenende, aan je openbaart. En nu zijn er natuurlijk wetmatigheden in. Het is zo. Maar hoe je die wetmatigheden ervaart, is weer afhankelijk van dat niet helemaal in de halfslaap zijn. In die hypnotische halfslaap. Waar je steeds alles wat je tegenkomt, interpreteert naar wat er al geweest is in je. Je interpreteert steeds vanuit wat er al geweest is. En dat kan natuurlijk nooit een juiste interpretatie zijn, want dat was iets anders. En daarvoor is het dus noodzakelijk dat als je oefent, doe dan hele eenvoudige dingen. Probeer je bewust te worden van hele eenvoudige dingen. Zo eenvoudig dat je er eigenlijk niet over kunt denken. Zo oefenen reinigt je. Maakt dus dat die werkwijze die je je eigen gemaakt hebt, onbewust, dat moet ik er steeds bij zeggen, onbewust heb je die eigen gemaakt, dat die kan wijzigen. Dat je attent wordt op de herhalingsmanier waarmee je op het leven ingaat. En dat zal best meebrengen dat je onrustig wordt, dat je in twijfel geraakt, dat je het niet meer weet. En dan is het allereerste wat je doet, want zo zitten we in elkaar en dat is ons ook geleerd, dat je naar iemand toewandelt waarvan je gehoord hebt dat hij het wel weet. Dat kun je best doen als je maar beseft dat je het toch zelf moet doen. Dat je dus van die mens, als het goed is, uitsluitend aanwijzingen kunt krijgen van hoe je zelf kunt onderzoeken. Want als die mens jou antwoorden geeft, dan bindt hij je nog vaster in waar je al in vast zit. dan lijkt het net alsof er een antwoord mogelijk is. In je geestestoestand die je hebt. Dus als iemand jou van die antwoorden geeft waar je tevreden mee bent, dan weet je heel zeker dat het dat niet is. Nee, dat meen ik. Dat is geen grapje. Je kunt alleen maar aanwijzingen krijgen hoe je het zelf kunt uitvinden. Ja, dus het lijkt zo aan de ene kant een beetje breed, maar het is heel barmhartig eigenlijk. Dat je steeds terugverwezen wordt naar die zelfwerkzaamheid. Want het is in jouw geest dat het gebeuren moet. Het kan niet iemand anders voor je doen. En heel vroeger dus, daar heb ik het in het begin over gehad, nu vanochtend, kon iemand iets in je doen. En het lijkt nu alsof we verlaten zijn. Maar ik denk dat we juist een geweldige mogelijkheid hebben. Omdat die passieve manier ons onmogelijk gemaakt wordt. Het is de urgentie van de verandering in de geest wordt steeds klemmender. En je beseft dan ook dat je eigenlijk, gezien de situatie in de wereld, verplicht bent om in beweging te komen. Om je niet meer mee te laten voeren. Door de wisselvalligheden die jou niet echt bereiken. We moeten helemaal opnieuw de zaak bezien. Dus die hele gedachte van een lot waar je aan je onderworpen bent, dat geldt zolang je dus niet in beweging bent. Een lot is typisch van datgene wat de status quo handhaaft. Astrologie gaat ook alleen maar op in de toestand van de status quo. Die gaat niet op voor een mens die beweegt. Voor een mens die zijn voorlopigheid bewust wordt. Want in de hele astrologie is de plek die het wezenlijke, de levensimpuls, die tijdloos is, inneemt in een mens, is niet uit te vinden. Daar houdt de astrologie zich ook niet mee bezig. Het niveau dus van de mens. Is iemand op weg? Of is iemand in half slaap? Dat is niet gegeven. Dat kan ook niet. Dus meditatie, zoals ik het langzamerhand begrijp, is een fundamenteel iets wat je in wezen niet uit kunt stellen, maar wat je wel geneigd bent om uit te stellen. Omdat het alles op zijn kop zet. En dat is het laatste waar we naar verlangen. We verlangen naar een bepaalde mate van stabiliteit, rust in de goede betekenis. En het is natuurlijk een onaangename gedachte dat die rust er alleen maar is, wezenlijke rust er alleen maar is, in het voortdurend in de stroom zijn. Je kunt dus niet aan de oever gaan zitten en naar de stroom kijken. Dat alleen al geeft een heel ander perspectief in je leven. Dat je dus niet streeft naar iets wat onmogelijk is. Oh, het kan heel best hoor. Je kunt die rust die je graag wil hebben, die kun je wel krijgen, maar dat is dood. Dat is het bedrieglijke ervan. Alles wat je heel erg graag wil, krijg je ongetwijfeld. Maar daarmee zet je jezelf erg vast. Elke vorm moet weer opgebroken worden, zodat er een nieuwe vorm kan ontstaan. Dat is ook het hele patroon van de schepping. En het is ongelooflijk mooi dat dat zo is. Alleen, wij moeten dus het geheel kunnen zien. Dat wil zeggen, geen voorkeur hebben voor geboorte en opgroei, maar ook oog hebben voor de neergang en het sterven. En daar geen minteken bij zetten. Het is even noodzakelijk. Het is niet voor niks dat ik al die jaren dat ik hiermee bezig ben, jullie er steeds aan herinneren dat de neergang noodzakelijk is. Dat het sterven noodzakelijk is. Zoals de geboorte noodzakelijk is in het totale bestel. En dat we dus niet een minteken zetten. Dat er een hele grote schoonheid in is. Dat dus alles wat vast geraakt is, wat niet meer in de stroom is, dat opgeruimd wordt. En dat klinkt nou lelijk, maar dus dat het verdwijnt. Dat het nieuwe opnieuw zich in de stroom zal kunnen begeven. En daar zit onze vrijheid in. Dat is onze wezenlijke vrijheid. Dat we dat kunnen. Dat we ons in de stroom kunnen begeven. Zodat we niet meer denken in termen van geboren worden en sterven, maar dat we denken in een doorgaande beweging, een doorgaand verhaal. Een verhaal wat dus ontstaat doordat jij leeft. Dat er niet als een plannetje al is. Dat er niet als verhaal al is. Maar wat doordat je leeft verteld wordt. Dat is iets fundamenteel anders. Wij denken altijd dat een verhaal klaar ligt. Maar een echt verhaal ontstaat en ontstaat voortdurend. Alleen als je eruit valt, dan heb je dat idee van iets wat al bestaat en wat dan opnieuw gewekt wordt. Of het bekende. Maar het ontstaat voortdurend, doordat je leeft. En het gaat erom dat je het verneemt. En dat je het vertelt. Dat jouw leven dus uitdrukking is van dat verhaal wat van moment tot moment ontstaat in jezelf. Wat je niet van tevoren weet. Dat kan ook niet. Want dan is het geen echt verhaal. Dus je leven is een geweldig avontuur. Het is volslagen onbekend. En telkens wordt iets ervan in jou verwerkt. En je blijft beseffen dat het onbekend blijft. En dat is zelfs iets heerlijks. Dat er niet al een blauwdruk is. Een plan. Dat is wat de wetenschap toch ook ontdekte. Dat het voortdurend ontstaat. En dat geldt ook voor ieder van ons. En daarom moeten we dus heel wakker zijn. Zodat we het vernemen. En eigenlijk moeten we dus niet willen blijven in wat er al gebeurd is. Want we hebben natuurlijk een herinnering. Een herinnering van alles wat gebeurd is. Maar het merkwaardige is als je daarop ingaat, dat heb ik gemerkt. Als je erop ingaat, dan merk je dat die herinnering, het is maar een scherfje van het totale wat je beleefd hebt. En als je daar heel diep op ingaat, dan merk je dat dat zogenaamde verleden wat vast ligt, meebeweegt met jouw bewustzijn van dit moment. En dan merk je dus ook dat aan dat herinneringsmoment, dat daar een oceaan van andere registraties aan vastzitten, die er nog allemaal zijn en die nog allemaal veranderd kunnen worden. Doordat jij verandert. Dus in wezen is er niet iets wat blijft. Want zelfs het blijvende kan door de wijze waarop je erop ingaat veranderen. Dat is fantastisch. Dat is zo fantastisch. We kunnen dus niet gedoemd zijn in wezen. Dat doen we onszelf aan. Wij denken dat. Maar we zijn in wezen vrij. We kunnen totaal van wat we beleefd hebben en wat ons conditioneert, daar hebben we het heel veel over gehad. Zelfs dat kan veranderen. Doordat je je bewust gaat worden van hoe jij in de wereld staat. Zodat je dat duidelijke gevoel krijgt dat je voorlopig bent. En dat alle relaties die je aangaat voorlopig zijn. Dat ze soms van heel ver komen, van heel vroeger komen. En soms van heel dichtbij, van vandaag. Maar dat in wezen niet veel uitmaakt. Alleen die van heel vroeger komen, die zijn makkelijker voor je. Daar herken je iets in. Maar ook die zogenaamde relaties die zonder dat er iets gebeurd is, al zo heel veel van elkaar weten. Die moeten ook opgenomen worden in dat besef dat ze in de stroom moeten blijven. Dat ze dus geen genoegen kunnen nemen met het constateren hoe prachtig het klopt allemaal. Maar dat dat juist een teken is dat ze verder moeten. Dat ze in de stroom moeten blijven. Zodat ze vernieuwd kunnen worden. Dat is diametraal tegenover onze idee van dat het zo moet klikken dat het altijd goed gaat. Als je op dat punt bent, schrik dan maar. Want dat betekent dat je verder moet. Dat het enige echte thuis, dat thuis is wat in de stroom is. Wat meegenomen kan worden door de verandering die er steeds is. En dat iedere relatie, menselijke relatie, uiteindelijk teruggaat op de bereidheid om de verandering toe te laten. En die doet zich dus voor van moment tot moment. Dat is geen plan. Het is geen plan, dat is niet een lot, dat is niet iets wat vast ligt. Dat is iets wat ontstaat. Het ontstaat voortdurend. Je kunt je daar dus geen denkbeeld over vormen. Je kunt het er ook niet mee eens zijn. Hè? Of wel mee eens zijn, of niet mee eens zijn. Het is irrelevant. Want je zult heel vaak in je leven merken dat je het niet eens bent met wat zich voordoet. Maar het gaat dus om het ontdekken waarom je het niet eens bent. Dus dat je het niet eens bent is onbelangrijk. Maar wat dat is wat maakt dat jij het niet eens bent. Dan kun je weer terug naar waar het om gaat. Dat is dus weer terug van de oever in de stroom. Van het vaste naar het bewegende. Daarom is het dus eigenlijk grotesk dat we, want zo is het toch, heel vaak terug willen naar iets wat aangenaam is geweest. Dat kan niet. Je kunt het wel voor elkaar krijgen, maar dan weet je dus dat je iets wat voorlopig is, tracht te bestendigen. En daarmee zijn eigenlijke karakter ontneemt. Dat je dus meer materie wordt. Meer gestolde energie wordt. Als je dat probeert. Terwijl energie juist is om alles te doorlichten. Om die stolling weer te smelten. Zodat het mee kan. En je vraagt je natuurlijk af, ja, waarom is die stolling er? Waarom is dat is dus omdat in die wrijving die altijd weer ontstaat tussen het gevestigde en het komende, dat daarin bewustwording mogelijk is. In leed is bewustwording mogelijk. Ja, het zou ook kunnen in grote vreugde. Maar dan moeten we eigenlijk al wakker zijn. Want ons eerste wat we doen is daarin willen blijven. Dus Terwijl leed het voordeel heeft dat je daar niet in wil blijven. Leed drijft je voort. Alleen is het jammer dat wij dan dat leed zien als iets wat ons aangedaan wordt en wat weg moet. We moeten de vorige staat terug, waar geen leed was. En dan doen we dus het omgekeerde. Dan stollen we nog meer. Het lukt ons wel. En dan zijn we gestold. Maar dat je dus dat gevoel krijgt, dat juist omdat je voorlopig bent, dat dat de enige mogelijkheid is om tot besef te komen. En daarin is verandering mogelijk. In die voorlopigheid, in dat besef van de voorlopigheid. Daarin is verandering mogelijk. Omdat je dan geen pogingen meer onderneemt en al er een heleboel energie in stopt. Want dat kun je inderdaad als mens. Je kunt er energie in stoppen om te stollen. Dat kan. Dat doen we ook allemaal. De ene die stolt in dat hij verlicht wil worden en de andere die stolt in dat hij veel geld wil hebben. Maar in wezen is dat hetzelfde. Het is stollen. Het is traag worden. Als jullie dat meenemen, van deze vijf dagen, dan ben ik heel gelukkig. Dat niet kan dus. Dat het althans tegen de beweging van de evolutie is. En ik denk dat de rampen die gebeurd zijn en die misschien nog gebeuren zullen, die zijn er gewoon om het los te breken. Het gaat door. En daar is een hele grote schoonheid in. Als je dus daarin mee bent. En je er niet tegen verzet. En niet terug wil naar een toestand die aangenaam was. En het enige wat je ter beschikking hebt is aandacht. Is aandacht voor alles wat er in je leven gebeurt. En de weigering om de interpretaties die al bekend zijn, zomaar te aanvaarden. Je steeds af te vragen, ja, is dat zo? Is dat echt zo? En jouw eigen verhouding te vinden. Dat is natuurlijk een ongebaande weg. Het is nauwelijks een weg. Die weg ontstaat al lopende. Net als dat verhaal. Je kunt wel eens terugkijken en zeggen, oh ja, dat was de weg. Maar dan is het al gebeurd. Hij ontstaat dus eigenlijk onder je voeten. Die weg. Nogmaals, hij is dus niet uitgestippeld. Er is geen weg voor mij al klaar. Die ontstaat. En elk moment dat ik iets ga doen, is daarin beslissend. Probeer ik te conserveren of probeer ik me bewust te worden van waar het naartoe wil. En dat is dus veel groter dan ik zelf ben. waar ik naartoe wil. Het is ook voor ons ook heel moeilijk om te beseffen dat wat wij denken aldoor, dat is het in ieder geval niet. Het doet zich pas voor als we ervoor staan. En geen seconde daarvoor. We kunnen ons daarop dus ook niet voorbereiden op de volgende stap. We moeten stappen. En dat kun je in eenvoudige oefeningen, lopen, bewegen, het zitten, kun je dat al ervaren, dat het zo is. Dat je dus ook niet het gevestigd zijn van gisteren kunt terugvinden. Dat was gisteren. Je kunt alleen je gevoeligheid, die kun je verhogen. En dat betekent in spiritueel opzicht dat je je kwetsbaarheid verhoogt. Nou, dat is iets wat de meeste mensen echt niet graag willen. Kwetsbaar zijn. Het is nodig. Anders ontgaat het je. Anders ontgaat het leed je ook. En de vreugde. Dan heb je zo'n gemiddeld bestaan. Wat rustig voortkabbelt. En gelukkig dan eens een keer beëindigd wordt. Gemiste kans. Maar het gaat allemaal terug op dat besef van die voorlopige. Als dat besef diep genoeg is, dan blijf je vanzelf in beweging. En dan ga je heel anders aankijken tegen zowel vreugde als verdriet. Dan wordt je leven eerst recht onvoorspelbaar. Wat het in wezen altijd is. Maar wij projecteren daar allerlei prachtige dingen in. En denken dan dat het voorspelbaar is. Dat heeft de wetenschap ook gedacht. Dat weten ze nou voorgoed, dat kan niet. Daar zouden we ons aan kunnen spiegelen. Als je dat dus niet weet. En dat juist de schoonheid ervan is. Je kunt natuurlijk wel wetmatigheden ontdekken. Waarmee dat onvoorspelbare zich voltrekt. En dat is heel nuttig. Maar als dat je ertoe verleidt om te denken dat die wetmatigheden op zich dus bepalend zijn, dan ben je weer waar je niet zijn moet. Gebruik van maken. Die wetmatigheden. Maar het blijft onvoorspelbaar. De koers blijft onvoorspelbaar. En het lijkt zo, als ik dat zeg, dat het heel onzeker is. Maar het geeft een heel groot gevoel van vrijheid. Als dit tot je doordringt. Heb je gevoel dat alles mogelijk is. Als je er maar niet aan gaat sturen. Want sturen veronderstelt dat je het al weet. En je weet het niet. Dus dat is waar het om gaat. En zo kun je oefeningen, die kun je als het ware geschikt maken voor dat versterken van dat gevoel van voorlopigheid. Dat maakt alles zoveel minder zwaar, zoveel minder noodlottig, zoveel minder gedoemd, zoveel minder vast. De hele ontwikkeling nu in de maatschappij, die natuurlijk met ontzettend veel kinderziektes gepaard gaat, die is eigenlijk op een steeds minder, een mindere vastheid. Die is naar steeds grotere wendbaarheid, steeds grotere mogelijkheden om te keren, om ondersteboven te werken, van achter naar voren en van voren naar achter te werken. En natuurlijk hebben we daar een hele commerciële structuur omheen gebouwd. Maar daar heb ik het nou niet over. Dat is een van die kinderziektes. En die hebben we natuurlijk altijd gehad. Maar we gaan toe naar dat onvoorspelbaar. Naar dat verhaal wat ontstaat terwijl je gaat. Terwijl je leeft. En waarvan je vertelt. Dus uitdrukt. Door het uit te drukken versterk je de beweging. Zodat je zelf ook tot in je vlees, tot in je spieren zacht wordt, doorlaatbaar. Nog tot verandering in staat. Zacht zijn. Dus in staat zijn om op te vangen. Om toe te laten. Ruim zijn. Zodat het binnen kan komen. Zodat er niet al een heel meubilair voorzit. Van ideeën. Dat het binnen kan komen. En dat het erdoor kan gaan. Terwijl de betekenis alleen van belang is. Niet het hele het binnenkomt. Alles wat niet ertoe doet, dat weer afgevoerd kan worden. Zoals het belangrijk is dat we een goede stoelgang hebben. Dat we ons ontdoen van alles wat niet noodzakelijk is. Het speelt op alle niveaus. Dat je dat merkt, dat op alle niveaus werkt, die dat opnemen, verbijzonderen, afvoeren. Opnemen. Ver bijzondere af. Het werkt overal in doen. En dan is het lichamelijk nog meestal niet zo desastreus als spiritueel. Als die geestelijke stofwisseling niet goed werkt, is het afschuwelijk. Moet voortdurend in werking zijn. En je kunt daar dus alleen bij zijn. Zodra je de vraag over stelt, dan haak je het. Dan zet je het vast. Maar je kunt leren terwijl het gebeurt, terwijl het voorbij gaat. En wat wij altijd proberen, dat is als er dan iets voorbij gaat waarvan we denken dat het heel belangrijk is, te zeggen, wat is dat? Hou het vast. Ik zal het bestuderen. En dat gaat niet. Kan niet. Dan hebben we uit het leven gehaald. We gaan een soort van vivisectie plegen. Het kan niet. Het moet bewegen. En dat betekent dus dat je snel moet zijn. Terwijl het voorbij komt, moet je het kunnen beseffen. Je kunt het niet stilzetten. Als je het stilzet, is het er niet meer. Is het al verleden tijd. Het betekent dus dat we helemaal moeten veranderen. Laat ik me daarbij laten.